Het werd je meegedeeld. Hè? Je had dan je kleine professie gedaan. En dat wil zeggen dat je 12,5 jaar een opleiding gehad had in het moederhuis in Heemstede. En dan moest je de volgende dag bij de algemene overste komen. Zo ging dat. En daar waren we zenuwachtig, want daar zouden we naartoe gaan natuurlijk. Ja, en er waren natuurlijk ook functies van keuken en alles. Maar ik wist wel, ik had al mijn papieren, dus ik rekende wel, ik kom weer in het ziekenhuis. En dat was dan ook zo. Maar toen werd er dan meegedeeld naar Den Helder. En dan ging je de volgende dag, ging je de deur uit.
Ja. Zo bent u er 49 bijgekomen. Wie was toen de tijd het hoofd van het ziekenhuis?
Zuster Florentia. Zuster Christiane, ook een heel bekend figuur. Dat was net een moeder. Moederfiguur, die was altijd op de polykliniek. Bij dokter Van Veen en Van Waveren. En dat was een hele bekende ook. Die is ook van het begin af aan dus al voor mij daar gekomen.
De eerste directrice die is een aantal jaar geleden overleden in de buurt van Heemstede.
Heemstede, ja. Ja, die heb ik dan ook eigenlijk tot het einde toe bezocht.
Ik heb me altijd wel eens afgevraagd, waarom zijn de Augustinessen in de plaats gekomen voor de Dominicanessen? Want die zaten voor de oorlog in het ziekenhuis.
Dat weet ik ook niet, maar ik denk dat wel eens iets gehoord dat ze geen mensen meer hadden, voldoende. Nou, wij waren toch nog wel een jonge congregatie en er kwam toen veel, traden erin. Dus er zijn veel jonge zusters ook naartoe gegaan hoor, naar Den Helder. Het was een leuke sfeer en wat hard werken, maar met veel plezier eigenlijk heb ik daar gewerkt.
Welke afdeling had je daar in die tijd?
We hadden de interne afdeling en de chirurgische afdeling en kinderpaviljoen. Nou, paviljoen was het niet, de kinderafdeling toen nog in het oude huis. Toen is het dak omhoog gegaan. Voor deze verbouwing is het oude ziekenhuis het dak omhoog gegaan. En daar is toen een interne vrouwenafdeling of damesafdeling gekomen. Want we groeide eruit. Het was verschrikkelijk. Overal overbedden. Waar er maar plaats was in het middelpad van zo'n kamer. Daar werd een bed neergezet. Tot zelfs in de badkamer aan toe. Nee, vreselijk. De badkamer, ik vond het vreselijk. En dan deed ik er maar scherm om dat bad heen. En een paar bloemenvazen zette ik neer. En een plank over dat bad. Want dat mochten ze dan niet zien. En daar een kleed over. Om het zo aangenaam mogelijk te maken. Maar ze namen er genoegen mee. En als er gauw een plaatsje op de gang kwam, dan gingen ze verhuizen. Maar het puilde gewoon uit. Het was ontzettend erg druk.
Er was ook een portier aanwezig, hè? Want je kon niet zomaar op die gang gaan lopen. Je moest toch eerst via de portiersingang, hè?
Ja, dat was zo, ja. Dat was op de Polderweg.
En er waren natuurlijk bepaalde bezoekuren in die tijd.
Ja, dat was. De bezoekuren waren 's middags van 2 tot 3. En 's avonds van, maar weinig hoor, van 6:30 tot 7:30, een half uur.
Maar ja, er waren toch ook wat mensen die van buitenaf kwamen. En moesten ze dat even goed aan die bezoekuren houden? Of konden ze ook wel eens iets eerder naar binnen?
Oh, over het algemeen moesten ze er wel aan houden hoor. Maar er werd nog wel eens zo gedaan, hè. Dan kwamen nog gerust tussendoortjes hoor. En dat deed je natuurlijk, dat moet je dan zelf ook regelen, hè. Met dat was wel. Ja, en vooral bij zieke mensen, hele zieke mensen, was het gewoon doorlopend bezoek.
Thank you. cigarettes that bear the lipstick traces, an airline ticket to romantic places, a fairground painted sweet. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. Oh, how the ghost of you cleans. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered. Heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you cleans. These foolish things remind me of you.
In 1959 kwam die nieuwe vleugel tot stand. Hè? Er kwam ook een kraamafdeling bij, of is die, was die er al?
Hij was er wel, maar zeer bescheiden. Was er wel, maar en, dit was een mooie afdeling. Ja, de kraamafdeling ruim opgezet. Ik geloof dat er 2 verloskamers waren. En een grote verbindingsgang vanuit het oude ziekenhuis over alles heen. En toen werden toen ook, we kregen andere slaapgelegenheden, een gedeelte althans van. Wij kwamen daar op die nieuwbouw met ruime slaapkamers allemaal, de zusters. Want tot nu toe, omdat, ja, er kwamen veel nieuwe en jonge zusters. Maar die slaapgelegenheid, die hadden ze niet meer aan te bieden. Het was vreselijk. Ik denk, het is goed dat de brandweer dat allemaal niet geweten heeft. Ze noemden dat ook alweer de Lappenmarkt. Maar allemaal door lappen waren de zogenaamde geïmproviseerde kamertjes gemaakt.
Daar. Dus je had helemaal geen nooduitgang?
Nee, het was een trek, zo'n vreselijk. Als ik er nou aan terugdenk, denk ik, ja, ik heb er nooit zelf geen gelegenheid. Maar ik weet dat ze daar, toch wel zeker zo'n 14 jonge mensen.
Maar ja, ze waren ook heel voorzichtig uit. Hè. Roken mocht je helemaal niet in het gebouw.
Nee.
Je had ook helemaal geen kamertje waar de mensen zich terug, lopende patiënten, waar ze zich konden terugtrekken?
Nou, dat was juist het streven, wat ik die grote foto die ik net liet zien. Daar heb ik vooral voor, en er was geen mogelijkheid anders, want je kan geen afdeling, geen kamer voor het ziekenbedden voor een dagverblijf nemen. Dat was er gewoon nog niet, maar het einde van de gang, en dat was zo aan de Polderweg, zo Javastraat, Polderweg, die hoek. Dat einde, dat is toen gemaakt met een zitje erin. Dagverblijf kun je het zeggen, maar er werd natuurlijk volop gerookt. Hè. Oh, dat was toen, dan zei ik wel eens, u moet er niet naartoe hoor, want het zat volop met roken. En dan liepen ze maar over de gang heen. Hè. Maar daar, dat was dan zogenaamd het dagverblijf.
Er was ook een televisietoestel bijvoorbeeld aanwezig?
Nou, daar toen nog niet hoor. Dat kwam bij de nieuwbouw. En er was ook, dat hadden we al heel in het begin. Dat is toen... Ja, het was eigenlijk ook een beetje aangebouwd, ja, bij de nieuwbouw, maar het was de eerste klaar. De nieuwbouw, dat was het Soeteren en dat was de leskamer werd daar gemaakt. Leskamer en daar kwam ook een televisietoestel. Dus daar mochten de mensen die echt konden lopen. En ik ben een hele voorstander voor voetbalwedstrijden. Oh, ik ben daar ben ik... Op voetballig, ja hoor. Zijn zuster, mogen we vanavond? Nou, dat moest ik heel voorzichtig vragen aan de directie, waar ze niet gewend. Nou, hadden ze mij het spel een beetje uitgelegd bij die mannen. En zei ik, nou, dan kom ik vanavond terug en dan ga ik jullie wegbrengen. En dan kom ik jullie ook weer terughalen. Dan had ik een paar goede jonge mannen of zo die dat wel, die ook wel een brancard konden rijden en een rolstoel konden rijden. Die gingen allemaal, ik zeg, een beetje in stilte, anders boven, dat vond ik hier niet meer. Nou, daar stonden ze te genieten, daar beneden. Allemaal brancards en de lopers en daar hebben we echt, tot het einde van de wedstrijd hebben ze daar dan, ja.
Ja, bedoelt het tafelvoetbal of?
Nee, echt televisie, wedstrijden. Ik heb daar, heb ik voetballen geleerd. Ja.
Zeg, er was ook een röntgenafdeling bijgekomen?
In de nieuwe jaar was ook een mooie afdeling. Groots.
Een kraamafdeling die had een glazen overkapping, hè?
Ja.
En de ouders konden, of de moeders konden er ook bij zitten, tussen zitten.
Ja, ja.
Wat werd er voor die kinderen gedaan in die dagen? Want hadden ze ook spelletjes en boeken?
De kinderafdeling, nou, daar ben ik niet zo sterk in. Want daar was ik natuurlijk, daar had ik geen boodschap. Ik liep er wel eens overheen. Maar die kinderafdeling, nee, die is later. Is daar ook weer een brak in. Eigenlijk, die had ik nog een paviljoen. Daar had ik nog een kaart van. En dat was echt de kinderafdeling hoor. Daar hadden ze allerlei spelen en. Gelegenheden voor. Die is ook weer in die tuin gekomen. Aan de Javastraat en. Nee, Javastraat niet, erachter. Achter de Polderweg.
Wat ook uniek was, dat waren die rijdende ledikanten op een gegeven ogenblik, hè?
Ja, maar eerst niet hoor. Toen moesten we altijd met z'n vieren sjouwen.
Oh. Met patiënten in bed?
Soms met patiënten in bed. Ja, want je had ook bijvoorbeeld. Je had met de brancard gingen ze naar de OK toe. En dan met het bed terughalen. Maar dat deden we pas toen dat we die wieltjes hadden. Hè? En infuses eraan en zo. Maar anders moesten we dat altijd soms van de ene kamer naar de andere. Nou, zeg ik met z'n vieren. Nou, dan gaan we maar weer. Ja, en maar toen ik er kwam ook. Ik vond het een zeer armoedige afdeling. En zo was het hele ziekenhuis. Helemaal. Er was geen sfeer, verfeloos en oude schermen die op hun pootjes stonden te wankelen en poos waar de blussen van af waren. Nou, het was echt de arme troef hoor. Maar zo langzamerhand, na een jaar of 8 zeker of 10, ja, toen begon dat zo te lopen en de sfeer was goed. Hè? En dat is natuurlijk heel voornaam. Dan zie je bepaalde dingen niet meer. Dan word je een beetje blind daarvoor.
Er waren de zusters die dus voor de patiënten zorgden. Niet alleen, ze moesten natuurlijk aangekleed worden, gewassen. Ja. Daar waren allemaal afzonderlijke zusters voor. Hè?
Nee. Dat waren niet afzonderlijke. Gewoon die op de afdeling werkten. Dat was allemaal verpleging. Hè? Allemaal verpleging. Dus de meesten waren in opleiding. Lekenverpleegsters die in opleiding, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. En ook zusters die hun kruisje moesten halen. En dan had je wel het geluk dat je een gediplomeerde naast je had. Dat was jouw vervanger dan. Maar het was of een leek of een zuster.
Now the hacienda is dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of dawn is breaking through a gray tomorrow. But the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love.
Nog eens een keer gehad, die ook misschien wel eens gehad. Toen was het ook, was het allemaal vol en toen kamer 2 kreeg ik en meneer Jan zegt, echte jutter ook. En de fotograaf noemden we hem. En dokter Venus kwam daar uit Bresland vandaan. Die heeft een tijd bij mij geleden. Maar die was op de klas weer, was geen plaats meer. Maar ik had ook een kleine afdeling van een kamer van 2 personen. En die hebben we een klein beetje, ja, een beetje opgevrolijk met kleedjes en dat je. En dat hebben we later niet meer wilden blijven tot het einde. Hij zei, ben je nou zo gewend. Dus de klasafdeling was op de Mariagang. Er waren een paar kamers ingericht voor klas. Je had niet veel ruimte, hè, dus...
En die klassen waren iets luxer ingericht?
Ietsje, ja. Niet zo verschrikkelijk. Dat was hier aan de overkant, veel meer.
In Alkmaar, ja.
Die gang, die Elisabethgang, ja, dat was helemaal klas.
Ja.
Nou ja, het was natuurlijk wel zo dat die klassen moesten ook iets meer betalen. Een paar gulden per dag meer waarschijnlijk.
Ja.
Maar toen was het nog niet zo duur, hè?
Het advies was even anders. Een ander servies.
Maar het eten was hetzelfde?
Hetzelfde, ja. Het werd eventjes luxer opgediend. Ze kregen bijvoorbeeld eerste klas schaaltjes. En ja, een beetje uitgebreider.
We hebben toch zusters in de keuken? Of was daar een speciale kok voor aangesteld?
Nee, dat waren, in mijn tijd waren er zusters. Ook van de congregatie. En daar hadden we met behulp van wat een paar meisjes bij. Maar er waren toch zeker altijd 2 zusters die...
Grote kookketels?
Ja. Ja.
En je moest natuurlijk een beetje op de diëten letten, hè? Dieetpatiënten.
Dieetpatiënten, ja, zeker. Ja, dat moest je natuurlijk op de afdeling moest je dat invullen, hè? Elke dag een briefje. Dan gaat het allemaal met lijsten en dat gaat allemaal zo in de computer enzovoort. Maar dan ging het allemaal met handje en potloodje. En zoveel galblaas, zoveel zoutarm en zoveel dit. En.
Ja, ja. Mochten de mensen ook een beetje kiezen uit al die menus? Of,
nee hoor, nee, dat was er niet bij. Maar ik kreeg altijd weinig klachten over het eten. Zorgde altijd, vooral later toen kwamen we eerst, hadden we dat nog niet. Dan werd het zo met pannen en dan werd het rond uitgeschept, gesorteerd in de keuken. Maar later, toen kregen we de, was dan heel aanwinst, de warme wagens. En de warme wagens, die werden 1 uur of 10 gebracht. En die werden een stopcontact gezet. En er werden gelijk de borden erin gezet. De diepe en de platte borden. Dus ze hadden allemaal warme borden toen. Hè. Dat was dan een hele verbetering. En dan zette ik de pan met jus op het gas een beetje laag. Dus ik kreeg goede hete jus eroverheen. Daar was ik heel sterk op hoor. Ja. En eigenlijk nooit geen klachten gehad hoor.
Wat ook zo belangrijk was die draadloze waarschuwingssystemen.
Hadden we eerst draadloze waarschuwingssysteem, wat bedoelt u?
Ja, dat was een soort potloodvormig iets en dat kon je dus omroepen. Een soort telefoontje of wat dan ook, dat je de mensen kon op de hoogte stellen van al een en ander.
Nou, dat heb ik niet meegemaakt hoor. Want het was in mij, ik heb wel meegemaakt, dat is misschien dat die...
Dat is een belsysteem toch?
Belsysteem,
maar dat is toch vervangen na de hand?
Ja, dat is vervangen. En dat is, dan moest je bijvoorbeeld... Zo, als ik nou op een kamer was, dan moest ik een knop indrukken en dan was aan de buitenkant een geel lichtje. Hè, want ik werd meestal gezocht natuurlijk. Ja. En er waren de piepers nog niet, nee. De oproepsystemen. Want ik heb mijn laatste 15 jaar altijd met zo'n pieper gelopen. Hè. Maar toen was dat er nog niet. Nee. Dus dan wisten ze, daar staat, daar is ze. En dus ze konden dat niet omroepen nog. Nou, dat zou geen doen zijn, want als je om de havenklap werd je... Maar Ja, en toen is dat merkelijk verbeterd. Toen zijn er nieuwe gordijnen gekomen, is geschilderd. Maar die verbouwing die ging door, die reorganisatie kunnen we zeggen. Die ging door terwijl de patiënten allemaal... Alleen één kamer was er vrij die opgeknapt moest worden. En die hele gang moest gedaan worden. Dat moest door die muur geboord worden. Dan kwamen allemaal lichtjes boven, dit was eerst ook niet, boven de bedden. Heel opvallend in Den Helder altijd geweest. We waren een katholiek ziekenhuis, maar er lag van alles. En ik dacht toch, dat ging ontzettend goed. Want ik heb het wel eens een keer voor de aardigheid. Denk nou, eigenlijk zeg je 60% niet-katholiek en 40%. Zo, het was een hele gecombineerde... En dat maakte het, geloof ik, toch wel aangenaam. Ja.
Werd er voor die katholieke patiënten ook nog het een en ander gedaan? Je had een religieuze ruimte?
Een kapel, hè. Die had ik ook, dat had ik gisteren nog.
Maar die kapel was niet alleen voor het personeel, die was ook voor de bezoekers, voor de patiënten.
Ja, mochten er ook in komen. Ook mensen van buiten kwamen er wel eens. Ja, was een kapel, een hele mooie kapel hoor.
Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start, if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start, if you are among the very young at heart.
Ik dacht dat later tenminste, in mijn tijd kwamen er ook een paar tuinmannen uit Heemstede. Daar is het een moederhuis en het is een heel groot buiten. En daar hebben ze ook tuinpersoneel. En die kwamen dan, zo om de zoveel maanden, die kwamen de tuin bewerken.
Daar ging je ook wel zitten in de zomermaanden?
Ja, nou er was niet veel tijd om te zitten. Nee, nee.
Maar je had toch ook al vrije tijd?
Nou, we hadden heel weinig vrije tijd. Het is nou niet te geloven, maar het was wel zo. We hadden bijvoorbeeld 's middags na het eten een half uurtje kon je in de tuin doorbrengen. En dan gingen we gezamenlijk naar de kapel. En daarna was het op tijd weer op de afdeling. Ja, en dan had je... Er was bezoek afgelopen en er waren toch een heleboel mensen die wilden je even spreken. Te vragen hoe het met vader gaat, hoe het met opa gaat. Ik heb heel lang opa Schenkel nog op de afdeling gehad. En de schaatsfanaten, ja. Daar moet ik altijd om denken, want... heet hij nou Art Schenkel zijn opa, hè? Dan zegt hij, zuster, kijk eens, zal ik de post rondbrengen. Dat is mijn kleinzoon, die moet u eens in de gaten houden. Dan stond hij zo op de foto. Dan was hij nog zo'n jong kereltje, misschien een jaar of 18. Hij zegt, dat wordt nog wat hoor. Nou, dat is ook zo, daar moet ik altijd aan denken. En ik woonde toen in Annapolona.
Ja, die mensen uit Texel, Annapolona kwamen, waren ook afhankelijk van het ziekenhuis natuurlijk.
Ja.
Maar nog even over die, je hadden allemaal een eigen kamertje als zusters.
Nou, het kamertje mag je niet noemen. Toen werden het celletjes genoemd. Er stond maar een bed, wasgelegenheid. Nou, een paar dingetjes aan de wand en dat was het.
Ja. Een radiootje, een kastje?
Nee, kastje wel, nachtkastje, maar dat was heel sober. Na die vernieuwingen is dat ook allemaal, is er meer gelegenheid, is het meer gezelliger geworden. Er waren refters, hè. Boven was het lekenpersoneel, beneden waren de zusters. Ja, toen had je nog allemaal intern lekenpersoneel ook, hè. Dat was boven de Vreubelschool. Er waren toch twee scholen naast elkaar. En daarboven zaten de leerlingverpleegsters.
Ja. Waren er ook al in de dagen leken bij, lekenzusters?
Ja, ik ben van begin af aan altijd met leken... Ja, er was een opleiding ook aan verbonden.
Afhankelijk waren we toch allemaal de Augustinessen, toch?
Augustinessen, ja, die hadden daar, die begonnen daarmee. Maar toen werd er toch al heel semier begonnen met een kleine opleiding. Bijvoorbeeld met 4, 5 eerste verpleegsters die daar aangenomen werden. En dat werd, elk jaar werd dat meer, kwamen er meer bij. Dus je kreeg al meer lekenpersoneel ook.
Ja. En de Augustinessen die raakten in de minderheid op de duur, hè?
Nou, dat heeft in het Leduine ziekenhuis lang geduurd, hoor. Want er waren er veel. Ja, nou, die toevoer was wel groot toen nog.
Maar er waren er toch ook al vrij veel naderhand die uitstapten?
Ja, na die veranderingen en zo, toen zijn er toch wel mensen uitgetreden.
Dus toen werden er dus meer lekenzusters eigenlijk aangetroffen in het ziekenhuis.
Ja, ja. Maar ik vind altijd zelf, als ik erop terugkijk, zijn we altijd onderbezet geweest, hoor. Vreselijk. Daarom was het ook heel hard werken. En je wilde graag iedereen alles geven. Want als ik nou zelf wel eens... ik heb helaas een paar jaar geleden zelf in het ziekenhuis gelegen hier... En dan kijk ik er zo heen en denk ik, deden wij dat toch met heel veel aandacht en zorg. En
heb je de fusie wel betreurd met Parkzicht?
Nee, eerst misschien wel, maar later. Toen was ik ook weg, hoor. Dat het, maar ik heb dat, want dat heb ik hier ook meegemaakt. Je ziet dat, die kant ga je heen, daar ontkom je niet aan. En eerst zijn er wel, maar toch... Ja, er zijn zoveel grote dingen waar je toch samen mee moet doen, hè.
Je krijgt ook veel meer vrijheid, hè, als zusters naderhand.
Ja. Dat begon al heel langzamerhand. Eerst een halve dag en toen een dag. Ja, en toen later toen werd het eenmaal... toen hadden we eigenlijk een... toen werden we helemaal aangepast, hè, met de lekers. Ja. Dus ook wat tijden betrof en zo, dat is...
Maar de hoofdingang bleef natuurlijk aan de Polderweg.
Aan de Polderweg, ja. Er was dan een parkeerterrein achter het ziekenhuis, hè. Parkeergelegenheid. En er was natuurlijk een stuk van je in die mooie tuin, dat was er niet meer, hè.
Thank you.
Spaans. Uw schoonvader is uiteindelijk met de wijnhandel begonnen in Oud Den Helder. Dat moet dan eens een beetje de jaren 30 geweest zijn, hè?
Dat is inderdaad de jaren 30. Er bestaat nogal bepaalde meningen over. Of hij nou de eerste was die ermee begon, of dat er een andere rijwelzaak was. Naar mijn mening was het de eerste die toen uiteindelijk hier in Oud Den Helder begon, ja.
Waar je ook de heer Meijerle hebt gehad die dagen?
De heer Meijerle zat hier wel in de buurt. Dat weet ik wel, in de Kluis Duitser voor mij bekend is. En mijn schoonvader zat hier op de laan. Voor de oorlog dus.
Ja, had hij toen een tijd een hele hoop vissen mensen. Niet iedereen beschikte over een fiets, want zelfs een fiets was in die dagen toch wel luxe.
Dat was het. En gezien het salaris wat we toen verdienden, werd zo'n fiets meestal uiteindelijk, ik weet de bedragen niet precies, maar die werd gewoon afgelost per week of per maand. En iedere keer een klein bedragje. En zo reed men.
Ja. Hoe is de belangstelling voor het rijwielvak ontstaan bij uw schoonvader?
Nou, het is een beetje het nood geboren. Hij zat op de Rijkswerf, daar had hij wat problemen. En toen is hij, naar mijn weten ook, bij zijn vader en moeder begonnen in een kamertje. En langzaamaan is het uitgebouwd naar de Piet Heijnstraat. De Laan heeft hij gezeten en toen kreeg hij de oorlog. En toen is alles afgebroken. En daarna is hij in 50 is hij weer en die weet erop bouwen. In 52 is dit neergezet waar we nu zitten.
Ja. Nu is het wel zo, hij in Ouden Helder is het gesloopt allemaal. Daar had hij dus ook een werkplaats en winkel?
Ja, daar had hij een werkplaats en winkel ook, ja.
Dus dat is hij in de bezettingsperiode, 344 zal het wel geweest zijn, is dat dus tegen de grond gegaan. Had hij toen al personeel overigens?
Dat zou ik niet durven zeggen. Ik weet wel, de naoorlogse periode weet ik meer, maar ik denk dat hij toen geen personeel had. Dat hij toen nog op zijn eentje zo'n beetje dat realiseerde.
Waar heeft hij in de bezettingstijd doorgebracht toen hij daar vandaan moest?
Hij is geëvacueerd geweest naar Anna Polona. Dus toen vooral met die bombardementen wat ik al eens gehoord heb. En daarna is hij dus na de oorlog weer teruggekomen en toen is hij weer uiteindelijk vrolijk verder gegaan.
Maar ik ga ervan uit dat hij daar in Bresant of Anna Polona, dat hij daar toch niet op de lauw hebben gerust heeft.
Die periode durf ik niet precies te zeggen. Dat is echt mijn schoonmoeder die dat allemaal exact weet. Die al eerder het programma dat toegelicht heeft. Ik weet dat niet exact.
Nee. Wel heeft hij gebruik kunnen maken van de herbouwplicht. Want alle panden die in de oorlog gesloopt werden. Met eigendommers van de bepaalde eigenaar. Die werd dus weer op een of andere vergoed. Hè? Of je kon op gemakkelijk een locatie weer terugkomen.
Ja, dat was met die herbouwplicht. Dat hij daarna in de jaren 50 is. Dus toen het 50 is dat een beetje gaan spelen. En 52 was hij klaar. En dat is inderdaad onder die herbouwplicht gegaan.
Vandaar dat hij dus uiteindelijk op de plek is gekomen, bijna op de plek waar hij ook eerder zat.
Ja, hij zat eerst aan de overkant en dat is nu een tikkeltje anders geworden ook. Dus maar het is een paar honderd meter denk ik.
Ja. Hij heeft het allemaal meegemaakt vanzelfsprekend, want ja, we spreken over begin jaren 50. Dus hoe is het eigenlijk met het dealerschap toen de tijd? Bestond het al?
Ja, dealerschappen die bestonden toen zeer zeker. Dat was nog veel anders nu. Nu bestaan er bijna geen dealerschappen meer. Maar toen had je inderdaad Gazelle, Batavus, al die merken had. En als je daar dealer van was van een bepaald voorgestemd merk, ja, dan zat je wel goed. Had je dat niet, dan was het gewoon wat minder. Ja,
welke fietsenmerk vertegenwoordigde hij?
Vooral Batavus.
Die zat in
Heerenveen.
Ja. Het was een degelijke fiets in die dagen al, hè, de Batavus.
Dat waren alle merken toen. Ja. Die kostte wel wat, maar aan de andere kant had je er een stuk handwerk voor terug, wat je tegenwoordig niet meer hebt. Alhoewel de kwaliteit natuurlijk veel technischer en mooier geworden is.
Betekent dat hij als enige in Den Helder dat merkfiets mocht verkopen?
Soms was het enige, soms deelden ze dat samen.
Ja. Uitsluitend fietsen of ook nog brommers?
Geen brommers. Uitsluitend fietsen heeft hij altijd gedaan. En elektrische artikelen, lampen en dergelijke. Wat ik in de beginperiode, dat was in 75 dat hij kwam, heb ik het ook nog gedaan. Maar langzaamaan verwaterde dat, want lampen heb je zoveel soorten gekregen. Dat was niet meer te doen voor ons.
Ja, waarom is je niet op de bromfiets overgegaan?
Wat onszelf betreft, heb ik altijd net in mijn zoon zo'n beetje, ja, je zat graag op de racefiets. En dan gaat daar die aandacht naar uit. En dat vind je het mooiste. En sommigen vinden die bromfiets, dat opvoeren vinden ze prachtig, maar daar houden we helemaal niet van. En daarvoor is het publiek wat naar ons toe komt, is allemaal op de fiets gericht eigenlijk.
Ja, dus nooit overwogen om een Solex of een snorfiets of wat dan ook te nemen?
Nou, nu komt er weer uiteindelijk een elektrische fiets met trapondersteuning. Die vooral met iemand, een beetje weinig lucht of iets dergelijks, perfect werkt ook. Dat is een zelfdenkend geheel, ook een sensor in. Komt er een vlaagje wind en helpt die mee en zo functioneert dat.
Ja. De opening heeft u dus niet meegemaakt vanzelfsprekend in Oud Den Helder in 52. U hebt hooguit van uw schoonmoeder natuurlijk vernomen hoe dat allemaal in de werk ging. Hij verkocht ook nog gek genoeg stofzuigers, hè?
Stofzuigers, kachels, dat was vooral zijn specialiteit ook. Hij vond het prachtig om op die bakfiets de wijk in te gaan en dan met de mensen een kachel te installeren. Dat vond hij het mooiste. Het personeel liet hij meestal in de werkplaats met de fiets de gang gaan. Maar hij zat meer in het gespecialiseerde werk. En toen kon je gewoon nog een pannetje in oren laten zetten. Dat deed hij allemaal. Dat deed hij in die periode dat ik hier zat in het begin ook nog wel hoor.
Dat was wel een vakman, hè?
Het was een vakman en met perfecte karaktertrekken om met mensen om te gaan. Dat was een sterke punt.
Maar dat heb je ook wel nodig als winkelier natuurlijk.
Dat heb je nodig. Je moet eigenlijk alle kwaliteiten hebben. Maar ook uiteindelijk het contact met de mensen, dat was perfect. Ook de omgang met de mensen, dat was zijn sterke punt.
Hoe kwam Jan Verdoes in de zaak?
Dat kwam door de dochter van Gerrit Puins dus. En ik had er eigenlijk totaal geen ervaring in. Maar och, ik dacht een avontuur. Jaartje 5, kijk wel. Als het niet gaat, stop ik ermee. Maar ja, toen begon in de jaren 80 begon dat perfect te lopen eigenlijk. Je kreeg de racefiets, kwam er meer in. De fiets werd meer opgewaardeerd eigenlijk, want dat was vroeger een beetje ondergezolven kind en tegenwoordig wordt er heel veel geld eraan gegeven, ook aan accessoires en dergelijke. Dus de jaren 80 en 90, dat waren de jaren dat iets minder ging, maar de jaren 90 kreeg je de ATB en kreeg je zoveel vormen van fietsen ook en zoveel belangstelling voor de fiets en uiteindelijk het wordt gewoon gestimuleerd door de overheid.
Ja, ook nog even een vennootschap onder firma met je schoonvader gehad?
Nee, niet direct, nee. Nee, het was toen uiteindelijk meer dat hij... ik had de papieren op dat moment niet de eerste jaren, dus hij had de papieren en toen is er wel een beetje over die firma, maar ik had geen firma, ik ben gelijk altijd voor mij begonnen.
Ja, ja, dus toen je schoonvader mee stopte, toen heb je besloten om het gewoon automatisch over te nemen?
Nee, het is 13 jaar verhuurd geweest voor die tijd. Mijn schoonvader, die was 52 toen hij stopte, dat was in 62, en daarna is het 13 jaar en de heer Huibrechts is verhuurd geweest. Ook in 75 is hij eruit gegaan en toen was de zaak totaal verlopen, dat wel.
Oh, de heer Huibrechts, die hebben er dus ook nog een tijdje in gezeten in die periode?
Ja.
En die is de helder uit gegaan zeker?
Zijn vrouw is overleden toen en toen is zelf de heer Huibrechts, was ook behoorlijk ziek en die is toen mee gestopt eigenlijk.
Ja. Jan Verdoes is natuurlijk heel actief, niet alleen in de wijwelhandel, maar ook bij de Tour de La Salle altijd geweest.
Dat zijn we altijd bij betrokken geweest, ja. Dat,
het lag een beetje voor de hand als je een rijbelzaak hebt, hè, dat je dat ook op een of andere manier financieel ook ondersteunt.
Automatisch, als daar je interesse toch onderuit gaat en je alleen maar in het sportieve gedeelte eigenlijk zit, met de gewone stadsfietsen trouwens, hoor, want het is niet alleen sportief wat wij hier voeren, maar alles wat er met de fietsen maken heeft, dat doen we. Maar ja, toch, ja, het evenement rijdt en daar doe je automatisch aan mee.
U hebben natuurlijk een eigen ploeg gehad altijd, hè?
Ja.
Een vrij sterke ploeg ook wel?
Het kon altijd redelijk goed meekomen, ja.
Ja. En nog steeds?
Nog steeds gaat het vrij goed, ja. Ja. Niet te klagen.
Ook nog zelf als meegedaan met de Tour de La Salle?
Nee, ik was toen op mijn eentje in de zaak bezig. En om en te fietsen en uiteindelijk te fietsen en hier eens naar repareren, dat gaat niet. Want als het 7 uur start is, dan staan er 6:15, zijn er nog 6 man. Kan je nog even kijken, iedereen is zenuwachtig. Nou, dan red ik het niet om daarna gelijk op de fiets te stappen. En als ik voor de start sta, dan vragen ze nog spijkerhard, maar kan je er even naar kijken.
Nou is je vrouw natuurlijk ook wel erg behulpzaam in de zaak altijd geweest. Dus het had natuurlijk gekund dat je zegt, nou voor die paar dagen ga ik zelf alleen maar even aan de Tour de La Salle denken. En mijn vrouw die klapt het in de winkel even op.
Kijk, mevrouw, daar heb ik het samen mee gedaan altijd in de beginperiode. Later is mijn zoon erbij gekomen en we doen het eigenlijk natuurlijk op dit moment met z'n drieën. Dus ik doe het niet alleen. Maar het gebeurde was er veel schade was, dat mijn zaterdag om 11 uur hier stond. En dat ik 's nachts 3 uur aan het repareren was. Want ik moest zorgen dat die dingen klaar kwamen. Want de andere dag moesten die jongens weer starten. Dus ik had er gewoon geen tijd voor.
Hoe is het met de verbouwingen in de loop der jaren?
Wat in 1977 hadden we onze eerste verbouwing eigenlijk. En daarna is het eigenlijk steeds maar verder gegaan. Een stuk of 5 verbouwingen dacht ik ook. We hadden nog een tuin, allemaal volgebouwd eigenlijk. Daarna ging mijn buurman Lutteman ging weg eigenlijk. Gedeelte van het tegelmagazijn van Lutteman toen overgenomen. Dus zo is het op dit moment uitgebreid. Ja.
Met een beetje stille hoek hier zo, hè?
We zitten in een stille hoek, maar voor ons is dat niet zo belangrijk, want als je een goed product levert, goede service geeft, dan weet je wat te vinden. Plus dat wij een regiofunctie hebben door het assortiment dat wij voeren.
Bovendien heb je ook nooit gedacht om jullie zaak te gaan verplaatsen naar het centrale deel van Den Helder?
Ik weet niet of je met deze oppervlakte en met de kosten tegenwoordig, of je dan wel goed aan doet om ergens in de stad te gaan zitten met alle kosten. En men wil tegenwoordig bij de zaak rijden, zie hier parkeergelegenheid, ze willen geen meter lopen. En als je in een wandelgebied terechtkomt, dan denk ik dat wij er niet goed zitten. Er worden toch zelfs al zaken naar het industrieterrein verplaatst ook gewoon.
Maar ja, u weet, de kruidenier en het postkantoor, een hele hoop zaken die hier vroeger in Oudenhelden gevestigd waren, die zijn toch in de loop der jaren verdwenen. Dus ja, het had gekund dat u zegt, nou, ik wil toch met mijn rijwielzaak ook nog eens even op een andere locatie zitten.
Nee, kijk, de rijwielbranche is een totaal andere branche als de kruidenier. Ze vragen bij ons een stuk service. 85% van de markt is nog in handen van de vakhandel. Dus het betekent, dat is totaal anders dan welke branche ook nog. Kijk naar de DA-drogisterij, die zijn allemaal aangesloten bij wat je de rijwielbranche tegenwoordig al ziet. Ik ben al zelfstandig bezig ook, wat me prima bevalt door een eigen lijn te brengen eigenlijk. Zo kunnen we het wel stellen, ook eigen merkfiets op dit moment ook. Maar dat is niet te vergelijken met het gewone Albert Heijn gebeuren of al die gebeuren. Dat is een stuk zelfstandiger gebleven.
Ja, bovendien, de supermarkten verkopen lang al die artikelen ook niet, hè, die in rijwielzaak verkrijgbaar zijn.
Het specifieke contact met de klanten is in de supermarkt niet. Bij de supermarkt sta ik aan de kassa, ik kan doorschuiven. En dat is hier niet het geval. Hier wordt toch op behoorlijk aandacht aan de klant gegeven.
Je hebt het over de artikelen als zodanig. Die worden ook niet allemaal in de supermarkt verkocht die jullie verkopen.
Nee, absoluut niet. Ja. We zien wat artikeltjes, maar dat stelt in wezen niks voor ook.
Nee. Hoeveel jaar mogen we nog de naam Verdoes in het handelsregister tegenkomen?
Ik denk wat dat betreft nog heel wat jaren, want mijn zoon heeft toch wel sterk de ambitie om ermee door te gaan. Dus dat zal toch nog wel hopelijk in lengte van dagen worden.
Ja, dus de naam Verdoes blijft dus in ieder geval in Den Helder aanwezig als rijbehandelaar.
Die blijft aanwezig en ik denk dat ze komende jaren nog meer van ons zullen horen, denk ik.
Maar u gaat zelf wel een stapje achteruit, hè?
Als je op de leeftijd komt van 55, dan heb je ambitie nog wel, maar het lichaam wil niet meer zoals het eigenlijk moet. En dat is gewoon iets wat je doodgrond. En je ziet uiteindelijk, als je zo lang uiteindelijk, ik heb zo'n 40 jaar toch wel onafgebroken gewerkt, dan vind je het op een bepaald moment goed.
Wanneer verwachten we de wisseling van de wacht?
Dat zal wel geleidelijk gaan. Als we daar uiteindelijk genoeg personeel voor kunnen krijgen, we hopen dat er uiteindelijk zo gauw mogelijk wat bij komt. Dan zal er niet direct een wisseling op de wacht wezen, want je gaat er toch nog wel een beetje mee door. Thuis zitten doe ik toch niet, je helpt altijd mee.
Oké, bedankt en nog veel succes verder.
Ja, ook bedankt voor je informatie en de vragen.
Oh, de zaken te kunnen volgen, omdat daar de raadzaal van Den Helder feitelijk gewoon veel te klein voor is. Alle stoelen zijn bezet en er zijn zelfs staanplaatsen.
Ja, goed, we komen straks bij je terug.
Ja.
I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight.
Zeg, weet je wat het is? In 1959 kreeg die vleeskundendienst aan de Spoorgracht een invoerkeurlokaal. Ja. En wat voor functie had het lokaal?
Om het vlees te keuren wat in de kringen gebracht werd. Er waren keuringskringen, waren er allemaal. En er was hier tot Schagen, was Van den Helder. En daar zat ook nog Wieringen en Annapolona bij. Niet in de rest was... En als zo gauw als daar vlees binnenkwam, dan moesten ze daarvoor betalen. Want zat hier een keuringsdienst, die was van de gemeente. Het werd ook grotendeels op kosten van de gemeente geëxploiteerd. Niet dat het is een bedrijf geweest dat nogal veel geld gekost heeft, maar daar heb ik niks mee nodig.
Zeg, maar welke voorzieningen waren er aan de Spoorgracht verder?
Nou, niks anders dan dat vlees werd daar op tafels uitgesteld. En dan werd het van een merkje voorzien. En dan werd het gewogen. En verder niks. Dan geschreven, dan moesten ze zoveel per kilo betalen.
U bent er zelf in 1960 bijgekomen, hè, bij de keuringsdienst.
Ik ben van 1964. Nou, ik weet het zelf niet meer.
Ja,
u
bent er 61. Dus...
61.
Ja, 61. Als opvolger van?
Bakker. Bakker was een keurmeester die woonde in de Kluwerstraat. Maar die is ook... een ander leven begonnen. Die is dood.
Wie waren er in de Helder de keurmeesters op dat moment, in die begin jaren 60?
Dat was ik alleen als keurmeester. En meneer de Boer, die was directeur, tevens keurmeester.
Ja, ja. Hoe werd je eigenlijk keurmeester in die dagen? Je moest een gegronde opleiding hebben.
Ja, je moest dus zoveel jaren praktijk hebben. En dan ging je een half jaar naar een opleiding toe, ergens in de landen. En, nou ja, als je daar slaagde voor, dan was je een hele bolle bof, maar het kwam niet uit in de poen.
Nee, maar ik bedoel, je moest natuurlijk alles van het vee weten, hè?
Ja, je hebt een opleiding die is net zo zwaar als voor een directeur, dierenarts. Ja.
Na een middelbare school moest je dus eigenlijk nog op een bepaalde zware studie volgen.
Ja, nou ja, goed. Ik ben nog een half jaar in Utrecht geweest. Nou kregen we een algemene opleiding in de worstfabriek. En in de, vlees, alles wat het behelst.
Met welke middelen werden toen die koeien en varkens gekeurd? Hoe gebeurde dat?
Nou, om te beginnen werden ze levend gekeurd. En dan kregen ze van ons een gekeurde vergunning tot slachten. Dat was de enigste mogelijkheid om goedgekeurd vlees te krijgen.
Ja, maar wat voor middelen had je dat om te keuren? Wat voor apparaten had je
daarvoor? Een mes en dan hadden we een compleet laboratorium. Met bloedstoven, met alles erop en eraan. Want we hadden hier een uitgebreid laboratorium. Dat is allemaal allemaal naar ja, centraal geworden.
Ja, maar werden ze ook levend gekeurd, de dieren?
Ja, allemaal werden ze levend gekeurd en van een merk voorzien. Vroeger werden ze, de varkens werden geslagen met een hamer met zo'n 32 spijkertjes erin. Die maakten een merk erin. En de koeien werden gekeurd met een, gestempeld met een G-stempel op hun voorhoofd. Niet op zo'n manier.
Ja, maar kon je dan op die manier zien of het dier al of niet ziek was?
Ja, nou ja, goed. Dat is afhankelijk. Als ik goedkeuring gegeven heb, dan zijn ze niet ziek. Nee. Niet, en als ze ziek zijn, dan is het werk voor een dierenarts. dan valt dat buiten mijn bevoegdheid.
Jawel, maar hoe kon je nou zien dat een dier ziek was? Met, ja, het gaat,
Dat is weer een kwestie van vak. Nee, je kan, dat is gewoon ervaring, opleiding niet. Ik heb nog een half jaar in Utrecht ook gezeten op opleiding. Toen woonde ik in Haarlem, maar iedere dag op en neer Haarlem-Utrecht. Niet, maar daar kreeg je een gedegen opleiding. En dat was, ik geloof van alle 500 geslaagden in Utrecht, daar waren er maar één of twee die geslaagd waren. En dat is veel af.
Ja. Je liep altijd in een wit pak, hè, als keuringmeester?
Als ik...
Witte jas?
Ja, in het vlees zat dan in de witte jas.
You're old, not alone when you belong to the Lone Star Ranger Man Boomer.
Wacht, kwam geen dier. Nee, wel die levende koeien, die werden daar, maar dan stonden ze even en dan gingen ze weer naar de... Dan werd er, daar werd er levend gekeurd, maar bij de slagers werd geslacht. Bij Jaap van Twisk en bij Heeres. En die slachten allemaal zelf aan huis. Maar toen zijn die slachtplaatsen op een gegeven moment afgekeurd. Toen mocht daar niet meer geslacht worden. Of je moest een ontzettend dure inrichting maken.
Ja, maar voordat het invoerlokaal er kwam, toen gingen de keurmeesters naar de slagers toe. Dus, en dat veranderde in 1959 vermoedelijk.
Nee, want toen, na die tijd, gingen ze ook weer naar de slagers toe. Als ze levend gekeurd worden daar, dan moest je ze nog geslacht keuren.
Nee, maar ja, dat invoerlokaal, dat is er toch pas in 1959 gekomen. Dus wat veranderde dan door dat invoerlokaal?
Nou, dat... En dat veranderde, dat is een centraal punt. En anders ging het overal heen naar alle slagers. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Niet, dan was je het verband kwijt.
En dat vee werd dus kreeg daar alleen een stempel op die spoorgracht?
Ja.
Dat was het enige?
Ja. Niet, maar verder werd er niks gedaan. Maar behalve als het geslacht vlees was, dus uitgesneden vlees, dan werd het ook weer gestempeld. Niet, maar... Dat het eigenlijk niks op de kous. Dat het...
Waren het alleen koeien die daar kwamen op de spoorgracht of ook nog ander vee?
Varkens. Maar ja, die weer blijven in de auto.
Waarom?
Nou, stel voor dat je de binnenhaven af moet lopen om een vark achterna te
gaan. Nou, een koe kan toch ook op hol slaan?
Ja, nou ja, goed, dat zijn mijn zorgen niet. Niet echt. Werden ter keuring aangeboden. En wij waren er gauw klaar mee. Niet, ik wil maar zeggen, het kwam van zo van de Schagen af. Of van Leiden af. Of hetzelfde was van een of andere marktplaats. Die waren daar ook al gekeurd.
Ja. En paarden kwamen er ook wel?
Ja, maar niet zoveel. Ik denk dat we hebben vroeger, werden er natuurlijk tamelijk veel paarden geslacht. Toen slachten we toch altijd een 50 paarden, nee, 100 paarden in een jaar.
In een jaar, ja. Er waren meestal paarden uit de omgeving, hè?
Meestal wel, maar het gebeurde ook wel dat er die met uit Polen kwamen en uit Rusland.
Scheelde dat vlees nog wel een beetje als ze uit Oost-Europese landen kwam?
Nee hoor, dat was ook gezond vee. Nee, dat... Je moest natuurlijk wel, als ze dat in Venlo, want daar ben ik natuurlijk ook geweest, kwamen ze de wagons binnen. En dan moesten ze in zo'n wagon, daar stonden er 20 paarden. Nou, is een conclusie wat ik niemand aan kan raden. Niet, want ze zijn natuurlijk allemaal wild en allemaal schrikkelig. Niet, en dat was een speciale klus.
Nou, daar zal de dierenbescherming wel tegen opgetreden hebben na de hand, hè?
Nee, helemaal niet. Nou, helemaal niet. Ze moesten aan een bepaalde voorwaarden voldoen, dat ze ruimte hadden. En dat...
Ja, maar als ze met z'n 20 in een wagon zitten, dan hebben ze weinig ruimte.
Nou, maar als ze er meer, je kan beter 20 in een wagen vervoeren als 2. Die worden van de ene kant naar de andere kant geslingerd. En nou houden ze elkaar een beetje in toom.
Maar ze moeten ook een lucht kunnen happen natuurlijk, hè?
Nou ja, we zijn allemaal wagens met gaten erin. Er komt lucht genoeg in.
Waarom waren het toch nog slagers tegen die keuringsdienst in die tijd? Want er was ook nog verzet, hè?
Ja, natuurlijk kostte het zoveel. Nee, maar ja, dus die eerste jaren dat het slachthuis er nog niet was, toen hebben ze er gewoon voor gemeentekosten hebben ze geëxploiteerd, maar... Dat was allemaal in voordeel, want ik kon de huizen gaan daar machtig veel geld aan verdienen. Zelf hoefde hij niks te doen. Hij hoefde niet eens een goedgekeurde inrichting te hebben. Niet die distribueerde maar alleen.
Wat kostte dat ongeveer, het keuren van een koe?
Het keuren van een koe kostte toen... €15.
In begin jaren 60 dus, hè, waar je het nu over hebt.
Ja, ja.
Dat moest natuurlijk de slager uiteindelijk betalen.
Natuurlijk, wij brachten dat in rekening bij degene die het ter keuring aanbood.
Ja, en dat gold voor de varkens en de paarden, was het een ander tarief natuurlijk.
Ja, ja. Paarden was even duur.
Was het nou verplicht om het vee te keuren? Kon je ook zeggen van nou, ik begin er niet aan?
Het slachten was natuurlijk verboden. Slachten. En als jij geen goedgekeurd vlees had, dan mocht je het niet eens op je ramen staan. Dan wordt het... Dat is gebeurd tegenwoordig met die Israëlitische slagerijen wel. Die proberen aan alle kanten de zaak te omzeilen. Maar ja, die Israëlitische keuring die is nog strenger.
Be wise, be smart, behave, my heart, don't upset your cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat, he's too close for comfort. Too close for comfort, please, not again. To know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware, on your guard, take care, while there's such temptation. One thing leads to another, too late to run for cover. He's much too close for comfort. Be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat, he's too close for comfort. Say when, be firm, be fair, be sure, beware, on your guard, take care, while there's such temptation. One thing leads to another, too late to run for cover. He's much too close for comfort.
Die is nog strenger.
Dus je moest, ieder vee moest naar de keuringsdienst als er geslacht moest worden.
Ja.
Kon je niet onderuit.
Nee.
Op welke gronden werd het vlees wel eens afgekeurd voor consumptie?
De ziekte van een of ander dier, dat pas bij de geslachtenkeuring tevoorschijn kwamen.
Ja, niet voor alle ziektes natuurlijk, hè?
Nee, nou, nagenoeg voor alle ziekten wel, dan werd er extra keuring gedaan. Niet, want hoe zieker het beest is, hoe meer ze kunnen.
Ik weet hoeveel ziektes bij een koe voorkomen, maar ik bedoel, ik ga ervan uit dat het ook wel ziektes zijn die niet ernstig zijn, waardoor je het vlees toch gewoon kan eten.
Oh ja, dat is er natuurlijk. Dat is helemaal, is genoeg vlees geweest wat toch wel ter consumptie aangeboden werd en wat ook goedgekeurd was voor consumptie.
Bij besmettelijke ziekte is het duidelijk, maar als een koe een andere ziekte, hoofdpijn heeft, ik weet niet of dat bestaat bij een koe.
Ja, dan... die heeft ook een hoofd.
Maar ik bedoel, dan zou het vlees van die afgekeurd zijn.
Nee, maar er zijn verschillende ziektes waar zo abrupt werden afgekeurd. Er was weinig verhaal mogelijk.
En bij schapen en varkens kwamen weer andere ziektes voor, hè?
Nou, inderdaad. Schapen en koe, dat zijn eigenlijk verschillende dieren. Het zijn ook wel alle twee herkauwers. Maar die hebben weer een dikke wolvacht en zijn borsten. Dus, nee, dat is gewoon een ander dier.
Zeg, de verhuizing naar de Schoten, dat betekende tevens het einde van de vleeskeuringsdienst aan de Spoorgracht, hè?
Ja, dat weer de keuringsdienst bij de slagers. Dat betekende dat het einde, maar toen werd er nog wel bij goedgekeurde slagplaatsen, werd er wel bij de slagerkeur gekeurd nog. We hebben bij, nou laten we zeggen, de helft van de slagers die we hadden nog goedgekeurde slagplaatsen. Niet, en daar werd het beest opgehaald en opgehangen. En dan kwamen wij weer om te keuren. En dan werd het weer met de stempel voorzien. En,
wat werd er met die afvalproducten gedaan?
Nou, zoveel mogelijk ten gelde gemaakt. Afvalproducten, ja, de pezen, de dormen, dat bracht allemaal geld op.
Daar kon je toch nog wat mee doen?
Nou, inderdaad. De darmen kun je toch gebruiken bij worstfabricage. En de pens is voor hondenvoer voor mij. Er zijn ook mensen die pens eten, hoor. Want het ligt in het zuidelijke land. Want het ligt gewoon voor de etalage tussen de biefstukken in. Ligt gewoon schoongemaakte pens.
Dat willen we in Nederland niet zo erg in, denk ik.
Nee, dat gaat hier niet. Daar staan ze te ver voor af. Niet,
en de frikandellen werden ook ergens van gemaakt, hè?
Huh?
De frikandellen.
Ja, frikandellen werden alles wat niet zo best was, dat kon in de frikandellen. Maar die hebben ook tenminste keuringseisen.
Maar goed, het vlees dat is dus, en beenderen en zo werden ook, kon ook nog gebruikt worden?
Ja, ze werden, als er geen soep van gekookt werd. En dan werden ze toch wel weer opgekocht door een firma die er compleet van bestond, hoor.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Now there'll be no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue. I want your love, but I don't wanna borrow. Have it today, give back tomorrow. More love for my love, it's your love for nobody else. Saba dooba doo de ooh, ooh, shidoo doo doo ba da ah, shiggy diggy 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 do 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 da sim di do do di do ya a do do we do ba stop sigi digi 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 bam digi digi tum bam sigi digi tum ba ah sigi la ah 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 kyo sigi la ah 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 kyo ain do digi digi tum be sim do digi digi tum ba sam do di da da do di 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 for my love, there's no love for nobody else.
give it up.
59 is uw vader A. Verwij, is die verhuisd naar de Stadijkstraat. Hoe heet hij van zijn voornaam?
Albertus.
Hij is in de Helder met een scheepswerf begonnen. Is het een nieuwe diepe van geboorte?
Nee, Amsterdammer. Een Durgendammer eigenlijk.
Hoe is hij eigenlijk naar de Helder gekomen?
Vanwege dat hij op de Rijkswerf is gaan werken.
Dan was hij scheepstimmerman?
Ja.
Hij maakte op de werf allerlei boten, hè? Een soort plezierboten, kan je wel zeggen.
Zijn eigen werf bedoelt u? Ja, dat waren allemaal plezierboten die hij maakte.
Het was dus een handige man, kan je wel zeggen?
Jazeker, dat was hij. Was hij gek van. Het was zijn lust en zijn leven.
Ja. Waarom is je op de hobbyartikelen overgeschakeld?
Dat weet ik niet. Nou, ze hadden toen al die winkel in de Nieuwstraat. Hè? En had mijn vader die scheepswerf nog. En toen stond mijn moeder in die winkel in de Nieuwstraat. En daar zijn ze toen op hobbyartikelen overgegaan.
Toen was u 4 jaar, hè, dat jullie daar toen inkwamen.
Nee, ik was 4 jaar dat ze... in de Sluisdijkstraat kwamen. Ja, dat klopt. Ja.
Dat was in 1955 dus.
54, even kijken. 1958.
In maart 1959 is uw vader in ieder geval naar de Sluisdijkstraat gegaan... in het pand van de Tijdeman. Dat was die voormalige toonzaal.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat was een behoorlijke ruimte nog, hè?
Dat was een flinke ruimte. Ze woonden druk boven toen.
Wat verkocht hij daar voor artikelen?
Hout hoofdzakelijk. En wat had hij daar nog meer? Ja. En ijzerwaren.
Krutselartikelen?
Handarbeid weer. Spullen heb je pas later verkocht, hoor. Toen ging hij op 76.
Kon je het hout ook op maat zagen?
Ja, dat werd juist altijd helemaal op maat gezaagd. Precies op de millimeter af.
Zo.
Ja.
Hij had dus een houtzaagapparaat.
Een cirkelzaagmachine, ja.
Wat voor mensen kwamen er dan veel bij met de zaak?
Nou, mensen die zelf knutselden. Ja. Echt toen de tijd deden de mensen alles nog zelf natuurlijk. En dan vonden ze het makkelijk dat ze het precies op maat kregen.
Hij kreeg allerlei opdrachten om te klussen ook wel, bij mensen thuis?
Nou, niet zoveel. Daar had hij eigenlijk geen tijd voor. Het was meer echt het aanleveren van het materiaal.
Hoe liet hij dat materiaal vervoeren? Hoe gebeurt dat? Met een handwagen? Of,
Een Volkswagenbusje hadden we. Of een stationcar. Dat lag er wel eens aan.
Die stond bij zijn huis geparkeerd?
Ja, ja.
Dus hij had toch heel spoedig een rijbewijs ook?
Hij had... wanneer heb je zijn rijbewijs gehaald? Nou, ik denk in 1955 of zo.
Een hardboard verkocht hij ook, hè? Dat kon je ook bij hem bestellen?
Ja, hardboard, spaanplaat, multiplaat, ja, alles eigenlijk.
Had hij zo'n grote werkplaats achter dan, of ruimte?
Een heel grote ruimte hadden ze erachter, ja.
Mijn moeder die hielp ook was mee in de zaak, neem ik aan?
Ja, mijn moeder hielp ook in de zaak, ja.
Het was een unieke zaak voor op zijn gebied, want je had natuurlijk Dolat ook nog, maar hij was toch uitgebreid?
Hij was meer gespecialiseerd in het houtsoorten, ja, klopt.
En hij is tot de opheffing van de zaak in de Dijkstraat gebleven?
Ja, nou, hij ging later natuurlijk, ze hebben natuurlijk ook een lijstenmakerij gehad. In de Sluisdijkstraat op 76. En daar verkochten we ook modelbouw, treinen, dat allemaal. En handarbeidartikelen werden er toen verkocht. Verf, behang heb je nog een diploma voor gehaald. Dus het was eigenlijk alle hobbyartikelen die je nodig had.
Ja. Hij is altijd in de Sluisdijkstraat gebleven verder, hè?
We hebben ook nog een zaak in Nieuw Den Helder gehad, in het Valga winkelcentrum. Ja.
Wie hebt daar geholpen?
Mijn zuster heb daar gestaan, ik heb daar gestaan en mijn broer heb daar gestaan.
Ja. Het was in het Valgencentrum in de Helder, dus toen dat gebouwd werd?
Ja, dat het nieuw was, ja.
Waarom is het niet voortgezet door een van de kinderen?
Nou, die hebben allemaal een andere kant gekozen, allemaal een andere richting.
Boerderij heeft toen zijn hobbyzaak in de Sluisdijkstraat geopend. Ja. Dat was in maart 1959. Nou, Verwij is ergens een collega geweest van Kees Dolaert. Ja. Hij is toen verhuisd van de Nieuwstad naar de Sluisdijkstraat. Hij is ook nog voorzitter geweest, dacht ik, van de Sluisdijkstraatvereniging.
Nou, toen was ik al uit de straat weg. Dat hij voorzitter werd, toen was ik al naar de Keizerstraat.
Maar heb je Verwij zelf nog gekend als zodanig?
Ik heb Verwij wel gekend. Maar Verwij en ik waren collega's. Maar we spraken weinig met elkaar. Je kwam er wel eens en je hield elkaar. Maar verder hield het wel op.
Maar je weet toch wat voor soort winkel die had in de Sluisdijkstraat?
Ja, zeker. Nou, we liepen redelijk parallel. Het was eigenlijk zo dat... Ik was in die Sluisdijkstraat begonnen met die huisluitwinkel. En hij zat eerst in de Nieuwstraat. En dat liep daar niet zo best. En dan trekt hij naar je toe. En dat is het altijd, hè, als ergens iets goed gaat, dan gaan anderen daar ook heen. Dus vrij logisch, want daar loopt het. Nou, en zo is het met Verwij ook gegaan. En toen begon hij achterin. En toen bleef het bij mij toch lopen. En toen heeft hij aan de voorkant ook nog een winkel gemaakt, dat ik er tussenin zat. Maar, en dat was dus een eerlijke strijd van middenstanders onder elkaar. Die is goed. Concurrentiestrijd moet altijd een beetje wezen.
Ja. Je kan spreken over collega's of concurrenten. Wat zou je eerder hebben gezegd op dat moment?
Nou, ik vind altijd collega's. Altijd. Altijd weer dat je elkaar versterkt. Kijk, we hebben in Den Haag heb je de Zeestraat. Als je kunst wil hebben, ga je naar Den Haag. Naar de Zeestraat heb je alle kunsthandels bij elkaar. En doe het zelf. Nee, maar kijk maar bijvoorbeeld de Gamma en dat soort zaken kruipen altijd bij elkaar.
Nee, maar ik heb gedacht, omdat je er natuurlijk zelf al een hele tijd in de Duitsland zat, kwam er dus eigenlijk nog weer een collega bij. Dus dat had natuurlijk nadelige gevolgen kunnen hebben wat de omzet betreft.
Nou, dat vind ik niet, nee hoor. Nee hoor, het is altijd beter als je bij elkaar kruipt.
Maar in hoeverre was hij anders als hobbyhuis wat artikelen betrof? Verkocht hij ander soort knutselartikelen of houtsoorten?
Nee. Hij was wat minder georganiseerd, denk ik, als bij ons. En ik had eenmaal de loop. Ja, ik weet het niet. Kijk, het verschil is natuurlijk... Ik ben geboren, zeg maar, in het hout. Ik kan een veel betere voorlichting geven. En misschien dat ik daardoor wat meer klanten om me heen had. Maar nee, hij had gewoon het houtpakket. Ik had daarnaast het speelgoed. En dat had hij dus niet. Ik had die spoortreinen toen, die elektrische treinen. En ik had schilderijen. En ik was dus wat dat betreft wel breder. Denk ik.
Aan de andere kant, hij was natuurlijk uit een scheepswerf vroeger naast Visser. Dus het was wel een vakman uiteraard. Hij heeft natuurlijk toch wel uit een paar rechterhanden.
Nou, nee. Nee, hij kwam oorspronkelijk van de Rijkswerf. En hij had een ziekte. Een hele nare ziekte. Ik geloof dat hij niet plassen kon. Dat het iets met zijn nieren te maken had. En dan moest hij ook voor nu naar het ziekenhuis voor. Maar nee, hij was op een nette manier van de werven vergaan. En toen hadden ze gezegd, nou, hier heb je nog wat centen. Misschien ook wel door zijn ziekte. En toen had hij een sloep gemaakt, weet ik nog wel, voor de zeevaartschool. En die gooide hij in het water, hè, dus dat hij klaar was. En toen zonk hij net zo hard als dat hij erin gegooid werd. Nee, zijn vakbekwaamheid, ik denk dat het daar een beetje lag.
Ik weet wel dat hij een zaagmachine in het bedrijf had. Dat was toch wel vrij modern in die dagen. Hè? Dus hij kon al dat hout ook op maat zagen.
Ja, maar dat deden we allemaal. Het is toch het eerste wat je hebt als je een winkeltje begint, een zaagmachine. Nee, was niet zo nieuw hoor. Nee, dat is een beetje overdreven.
Pantje was in de voormalige elektrotechnisch bedrijf een Tijdeman. Hè? Dat was een toonzaal aanvankelijk.
Ja. Ja, en later kwam hij ook naar de andere kant van de Sluisdijkstraat. En dat was er ergens, heb jouw moeder daar niet gewoond, tegenover. Ja, daar tegenover, daar zat hij, had een winkeltje.
Maar het is niet zo, zoals ik wel eens gehoord heb, dat Kees Dolaert daar vandaan gegaan is, omdat Verwij er gekomen is.
Wel nee, wij zijn daar weggegaan. En zeg maar met onze hakken over de sloot, de Sluisdijkstraat, die werd eigenlijk een beetje weggemaaid doordat de overweg ging dicht. Er was een hele strijd toen geweest en toen kwam dat tunneltje daar. En wij hadden altijd zo'n pand van Pronkweg gehad, Hè, dat de mensen makkelijker erheen konden. En dan zo de overweg over en Tuindorp. Maar die hele loop, want we hadden toen een hele goede loop in de Sluisdijkstraat. Want dan kwamen de mensen over de overweg heen, zaterdags. Dan gingen ze door de Sluisdijkstraat heen, zo naar de Keizerstraat. Hè, en dan zo gingen ze dan de stad in. En die loop was in één keer door het station terugging en dat hij die overweg kwam, waar kwijt. En die hele Sluisdijkstraat, en daar hebben we wat tranen over gehad en wat ellende door gehad, die ging naar de bliksem.
Dutch treat, you were sweet. Dark as shame, darling, dark as shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for walks down lover's lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time. Yours and mine, that was fine. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for seeing me again. Though we go on our separate ways, still the memory stays for always. My heart says, dark as shame, dark as shame, oh darling, and dark as shame. I said thank you for
single thing I try to do. You're always there to lend a helping hand in. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me. But most of all, I love you 'cause you're you. Say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you.